Goedemiddag, gemeente. Ook gasten in de kerk, van harte welkom. Fijn om elkaar hier te treffen in deze bijzondere dienst. Ook iedereen die meeluistert, hartelijk welkom. Voorganger in deze dienst is dominee Jacobs uit Leiden. Hartelijk welkom. In de weekbrief staan voor deze dienst liederen die we zullen zingen. Als u er nog een wilt hebben, dan kunt u er nog een pakken achteruit de kerk of hiervoor in de kerk. In deze dienst zijn twee collectes. De eerste collecte is bestemd voor Kees en Rahel den Toom. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Deze collectes worden gehouden na het zingen, na de preek. We bevelen beide collectes van harte bij u aan. Dan nog één wijziging op een mededeling van vanochtend over de Bijbelkring. Het is me nu helemaal helder geworden. De woensdagochtend Bijbelkring voor ouderen, die komt bij elkaar in de Exoduskerk. En dus niet bij familie Cassis thuis. In de Exoduskerk, woensdag 26 september, starten jullie om 10:00 na een kopje koffie. Komende zondag is er opnieuw een kerkdienst. En dan in de grote kerk om 9:30. Dan gaat voor dominee S. Dolaert uit Krabbedijken. En om 16:45 in de grote kerk, ook in de grote kerk dus, een dienst waarin voorgaat dominee R.R. Eisinga uit Bergambacht. Tot zover de afkondigingen. We beginnen deze dienst met het zingen uit Psalm 62 en dan vers 4. Een gezegende dienst gewenst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, deze dienst is straks de hoofdlezing Psalm 27. En willen we stilstaan bij het wachten op de Heere, wat dat betekent. En het thema is wachten maakt sterk. En dat thema dat kom je op meerdere plaatsen tegen in het psalmenboek. En een hele bekende psalm is Psalm 130. Ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Laten we zingen uit de oude berijming Psalm 130 vers 3 en 4.
Thank you.
mogen vanmiddag ons geloof belijden in verbondenheid met de kerk van alle plaatsen en alle eeuwen. En we doen dat met de 12 artikelen. Laten we deze belijdenis vervolgens beamen met gezang 446 vers 1, 4 en 6 uit het liedboek. Gezang 446. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, die is neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Voordat wij de Bijbel willen openen, willen we de Heere vragen om de verlichting met zijn Heilige Geest. Zullen we samen gaan bidden. Heere onze God, Heilige Israëls en Vader van onze Heer Jezus Christus, wij danken u dat wij hier vanmiddag in de kerk mogen zijn, dat we elkaar mogen ontmoeten, dat u groetend tot ons bent gekomen. Dat u ons uw naam op de lippen hebt gelegd, uw heilige naam, uw drie-enige naam. En dat we daarin mogen leven, iedere dag opnieuw, hoe mooi en hoe moeilijk we dat ook vaak vinden. Heere God, we zijn hier bij elkaar in deze dienst, toch ook wel een bijzondere dienst, omdat de gemeente mij beroepen heeft. En dan kan het ook zo zijn, Heere, dat... Ja, dat de gemeente vooral let op mij en ik op de gemeente. En dat mag ook. Maar Heere, mag het toch bovenal zijn dat we op u zullen letten. Dat daar ook rust en ruimte komt om samen te wonen in uw huis. Als we op het punt staan om de Bijbel te openen. Als we vanmiddag willen nadenken over Psalm 27. Zo'n prachtige psalm. Waarin woorden ons worden aangereikt, woorden voor het leven, voor onze ziel. Heer God, dan vragen we u eerbiedig, verlicht ons met uw Heilige Geest. Dat de schriften open mogen gaan. En dat ons hart open mag gaan. En dat we samen als leerlingen aan de voeten van Heer Jezus mogen gaan zitten. En dat we ons mogen verwonderen. Ons mogen verheugen. Maar ook dat we ons laten corrigeren. Dat er ook ruimte is voor verootmoediging, voor het besef van onze zonde en onze zondigheid. En zo leggen we dat leven van ons in uw handen. Ook samen nu, in deze dienst, in dit gebed. En wilt u dat leven van ons, ja, oppakken. Opdat wij niet vallen of verloren zullen gaan, maar opdat we in uw handen geborgen zijn voor de tijd en de eeuwigheid. Zo leggen we alles bij u neer. En zo bidden we dat voor elkaar, ook voor broeders en zusters die hier niet kunnen zijn en thuis meeluisteren. Zegen ons allen, Heere. Dat vragen we u uit genade in Jezus' naam. Amen. De hoofdlezing is dus Psalm 27. En ik vroeg me af, waarom preek ik hierover? Nou, daar heb ik eigenlijk helemaal niet echt een hele speciale reden voor. Alleen dat hij wat ouder is, zodat u hem niet op internet hebt kunnen luisteren. Maar ook omdat ik hem heel mooi vind. Ik hou van de psalmen, dat moet ik ook wel zeggen. En ik vind het erg mooi om daarmee bezig te zijn. Dus het is een wat oudere preek. Ik kan hem wel even weer opgeschud, denk ik. Maar ik vind het gewoon heel fijn om ook vanmiddag met u na te denken over ja, dit prachtige lied die wij uit Gods hand ontvangen. Graag lees ik met u Psalm 27. En het Hebreeuwse opschrift luidt een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Toen kwaaddoeners op mij afkwamen om mijn leven te verslinden, mijn tegenstanders en mijn vijanden, struikelden zij zelf en vielen. Al belegerde mij een leger, mijn hart zal niet vrezen. Al brak er een oorlog tegen me uit, toch vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere verlangd, en dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven. Om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in mijn tempel, zijn tempel. Want hij doet mij schuilen in zijn hut, in dagen van onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. Nu heft mijn hoofd zich omhoog boven mijn vijanden die mij omringen. Ik zal in zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten. Ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de Heere. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep. Wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af in toorn. U bent mijn hulp geweest. Laat mij niet in de steek en verlaat mij niet, o God van mijn heil. Al verlaten mijn vader en mijn moeder mij, de Heere zal mij toch aannemen. Heere, leer mij uw weg. Leid me op een geëffend pad omwille van mijn belagers. Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders. Want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan en mensen die briesen van geweld. Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heere zou zien in het land van de levenden. Wacht op de Heere. Wees sterk en hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heere. De ondersteunende lezing is uit 1 Petrus 5 uit het Nieuwe Testament, bijna aan het eind dus. Eerste brief van Petrus, hoofdstuk 5, het slot, vers 10 tot en met 14. Dan komt dat sterk zijn weer terug. Nou, in de preek probeer ik dat dus ook verder uit te werken. Vandaar dat ik deze ook wil lezen met u. 1 Petrus 5 vanaf vers 10. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, hij zelf mogen u, naar een korte tijd van lijden, toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Met de hulp van Silvanus, die voor u, naar ik meen, een trouwe broeder is, heb ik met weinig woorden geschreven, u aangespoord en betuigd dat dit de ware genade van God is, waarin u staat. U groet de mede uitverkorene gemeente die in Babylon, Rome, is en Marcus, zijn zoon. Groet elkaar met een kus van de liefde. Vrede zij u allen die in Christus Jezus bent. Amen. We willen in deze dienst dus nadenken over Psalm 27. En ik ben met name geraakt door het laatste vers, 27 vers 14. Wacht op de Heere, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heere. We willen nu zingen als inleiding op de verkondiging uit Psalm 139, oude berijming, de versen 5 en 14. Kinderen verlaten ons, zie ik. Jullie een hele mooie, ik weet niet, kindernevendienst of iets. Ik weet niet waarom ze weggaan, want dat vermoed ik. Ja. Na de preek willen wij ook zingen uit Psalm 27 en dan uit de nieuwe berijming. En dan willen we zingen vers 1, vers 4 en vers 7. Psalm 27, 1, 4 en 7 uit de nieuwe berijming. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat wachten is, weten we allemaal. En wij, West-Europeanen, zijn daar niet zo goed in. Want wij willen niet zo graag wachten, want alles moet snel en efficiënt. Wij houden van opschieten, tempo maken. Gemeenteleden die bijvoorbeeld in Afrika hebben gewerkt, in de Marekerk heb ik er een aantal, die zeiden ja, in Afrika leer je wat speelser met de tijd omgaan. Daar gaat men anders met de tijd om dan wij. En dat valt niet mee om daar als Europeaan ook mee om te gaan. En tegelijk kun je er ook veel van leren. Want is het wel zo wijs hoe wij zo krampachtig zo veel tempo maken? Er zit ook wel verschil in wachten. Je hebt verschillende soorten van wachten. Je hebt dan zeg maar het irritante wachten. Als je bijvoorbeeld aankomt fietsen en de brug gaat weer open omdat er een zeilboot langskomt of onderdoor gaat. Dat gebeurt nog alles in Leiden. Nou, hier is ook veel water, geloof ik. Nou, dan komt er een zeilboot langs en dan sta je weer rustig 5 minuten. Ik denk, zou die mast niet naar beneden kunnen? Nou, blijkbaar niet. Dus moet die brug open. En daar stapen dan ook heel veel mensen allemaal te wachten voor zo'n gezellig bootje die langskomt. Maar dat is meer het onschuldige wachten. Je hebt ook het mooie wachten. Wachten in de zin bijvoorbeeld dat je iets besteld hebt op internet. En als je dan uit school komt, dan vraag je het eerste, is het pakje al binnen? Maar wat natuurlijk nog veel mooier is, als je bijvoorbeeld uitziet naar iets moois, naar iets groots. Bijvoorbeeld wanneer je in verwachting bent. En waar je uitziet naar de geboorte van je kindje. Onze oudste dochter loopt op het laatst, dus daar zien wij ook naar uit. En je vindt het dan ook als vader natuurlijk best wel spannend dat je eigen kind een kind krijgt. En dat zijn wel hele bijzondere dingen. Daar verlang je ook naar, dat alles goed mag gaan om ook het nieuwe leven te zien. Dus dat is het mooie wachten. En daar is ook nog het moeilijke wachten, dat voelt u wel met me mee. Namelijk als je wacht op iets wat je heel erg bezighoudt. En dan denk ik natuurlijk met name aan een uitslag van een onderzoek in het ziekenhuis. En velen kennen dat ook wel van ons, denk ik. Dat je wacht op de uitslag van een CT-scan bijvoorbeeld. Hoe ziet het eruit van binnen? Aan de buitenkant kunnen we het niet zien, maar met behulp van deze technieken komt er veel meer naar buiten. Wordt het veel meer duidelijk. En als je dan 10 dagen moet wachten, dat zijn dat 10 lange dagen. Dat raak je tot in je ziel. En zo voel je dus, je hebt allerlei lagen in wachten. En Psalm 27 heeft het over wachten op de Heere. Wat is dat precies? Dat is de vraag die centraal staat in deze preek vanmiddag. Wachten op de Heere. Nou, allereerst willen we het lied maar eens gaan verkennen. Wat staat er precies? Hoe is die opgebouwd? En dan komen we het uiteindelijk uit dus bij vers 14. Dat is denk ik wel de climax. Hoeft niet hoor. Je ziet nog alles, omdat het een Joods lied is, dat hij bijvoorbeeld juist in het midden staat. Afhankelijk hoe die opgebouwd is. Dat is hier niet het geval, denk ik. Hij loopt wel echt naar dat laatste vers toe. Wacht op de Heere, wees sterk en hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heere. En dat wachten heeft dus te maken met een sterk hart. En dat zijn dan de 2 polen waar ik uiteindelijk dan met u over wil nadenken. Psalm 27. Ik denk wel een heel bekende psalm. Als we op een christelijke basisschool zaten of zitten, dan zul je deze psalm vast en zeker leren of geleerd hebben. Hij is geliefd, omdat het ook iets verwoordt van wat we ook kunnen beleven met God. Maar er zit wel een wonderlijke knik in die psalm. De eerste 6 versen en dan 7 tot en met 14, dat lijken wel 2 verschillende liederen. Je zou dan ook voor de vrijheid een witregel na vers 6 moeten plaatsen. Er zijn ook wel uitleggers die veronderstellen dat het mogelijk oorspronkelijk 2 verschillende liederen zijn geweest. Nou, dat zou kunnen, dat weet je niet, want je weet ook niet hoe die liederen zijn ontstaan binnen Israël. Vind ik ook niet zo'n belangrijke vraag. Het is veel wezenlijker dat het nu voor ons 1 lied is zoals het komt tot ons vanuit de Bijbel. Maar dat er een groot verschil is tussen het eerste en het tweede deel, dat is wel helder. De eerste is blij van toon. Daar klinkt het vertrouwen door, hè? De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? Je zou bijna zeggen, de dichter is voor niets en niemand bang. En dan opeens vers 7, en natuurlijk het vervolg, dan wordt het een gebed en dan hoor je hem dus bidden, klagen en roepen. En je kunt je inderdaad afvragen, is het wel dezelfde dichter? Is het wel dezelfde lijn? Ja, misschien kijken we te veel met westerse ogen naar zo'n lied, hè? Dat is ook altijd het gevaar. En ik heb ook inmiddels wel geleerd, het is een Oosters lied. En die verloopt anders dan hoe wij denken. En dat is wel heel belangrijk, om dat steeds weer opnieuw te leren. En ik zou ook willen zeggen, het is 1 lied. En ik vind het juist wel mooi dat daar 2 stemmen in klinken. Of zoals ik bij iemand las, het is een pedagogisch lied. Het helpt je ook, het neemt je mee. Ook opvoedkundig, en het maakt niet uit hoe oud u bent, we zijn nooit te oud om iets te leren. Leren met heel je bestaan dus. En in dit lied horen we ook dat geloven niet altijd makkelijk is. En dat het dus ook vraagt om uithoudingsvermogen. Om vertrouwen, ook als je het niet ervaart of ziet. En dan toch dat God zegt, maar wacht er nou maar op. Maak van je wachten een verwachten. Ook al is je leven omgeven door moeite en onzekerheid. En zo kom ik uit bij dat sterke hart. Sterke persoonlijkheid, zeggen we ook wel, hè? Iemand die rustig en wijs in het leven staat, niet zomaar in onbalans raakt. Die ook gewoon even rustig kijkt, de boel afweegt. En dan ook daar niet voor wegloopt, voor moeilijke dingen. Dat is ook wel iets wat je kunt doen, hè? Dingen die moeilijk zijn, nou, dan loop je daar maar even een rondje omheen. Maar iemand die een sterk hart heeft, die durft ook gewoon zich te verhouden tot de moeilijke vraagstukken van het leven. Dan heb je lef voor nodig. Een Hebreeuws woord. Heb je de moed voor nodig om daar ook mee om te gaan. Weglopen, dat werkt ook meestal niet. Hè? Dat weet u ook vast wel. Daar kom je uiteindelijk toch ook weer niet mee uit. Ook al lijkt het in eerste instantie een makkelijke route. Maar dat betekent nog niet dat als je een sterk hart hebt dat je nooit bang bent. Dan heb je een verkeerde voorstelling van dat sterke hart. Zoiets van ridders zonder vrees. Ik ben voor niets en niemand bang. Ik noemde het net al. Nou, dan zit je eerder in de Stoa, en dat is natuurlijk een filosofische stroming geweest, bij de Romeinen vooral, hè, die heel stabiel waren, dan denk maar aan Seneca en zulke soort mensen, en die zich toch in enkele rimpeling van het leven zich in onbalans brachten, wilde brengen, laat ik het zo stellen, of zo is, weet ik niet. Maar dat is niet de Bijbelse taal. Juist in de Bijbelse taal, daar gebeurt veel meer. En dat vind ik zoiets moois, want dat is ook het leven van alle dag. En als ik dan Psalm 27 tot me neem, dan hoor ik daar op twee verschillende manieren dat sterke hart. En het eerste is dus in dat eerste deel, waarin hij, de gelovige, de dichter, spreekt over de kracht die hij vindt in God. Dus dat wil ik ook wel benadrukken. In het eerste deel staat niet iemand die heel veel zelfvertrouwen heeft, in de zin van kom erop met het leven, ik kan het wel, dat staat er helemaal niet. Hij vindt de kracht in God. En dat is nog wel even wat anders. Maar hij gaat wel heel ver. Hij gebruikt wel hele ferme taal. Zelfs in de crisis van het leven. Met boosdoeners, tegenstanders, vijanden. Hè, al belegert een leger mij. Ik zou niet vrezen. Zijn grote woorden. Al brak er een oorlog tegen me uit. Toch blijf ik vertrouwen. Zo, die hebben wel een sterk geloof. En toch is het ook wel heel mooi om dat te lezen. Dat je dat mag ervaren in je leven, in voor- en tegenspoed. Dat God heel nabij is. Dat je het echt van binnen mag ervaren, dat je er doorheen gedragen wordt. Als je ziek wordt. Als je dus moet wachten op die uitslag. En als er dan geschud wordt aan je leven. Of nog veel dieper, als een mens moet rouwen. En dat je dan mag zeggen, de Heer is mijn levenskracht. In de strijd van mijn bestaan weet ik mij geborgen bij God. Dat is wel heel groot, hè? En dat komt er gewoon voor. In het pastoraat hoor ik die verhalen. En ik weet wel, toen ik deze preek hield in Delft, heb ik jaren gewoond. Na afloop handen gaf, kwam iemand naar me toe die ik goed kende. En die vertelde ook, en ik wist het ook van haar, dat ze ernstig ziek is geweest. En dat ze ook bestralingen moest ondergaan. En ze zei tegen me, ik heb je zo erkend in je preek. Want toen iedere keer als ik onder dat bestralingsapparaat lag, moest ik denken aan een lied. Ik weet niet meer precies welk lied, maar het had iets van, Gods goedheid bestraalt mij. Dus in plaats van dat al die röntgenstralen door me heen gaan, weet ik dat God er is. Nou, één ding weet ik wel, als je daar onder zo'n apparaat ligt, dan kun je je heel eenzaam voelen. In zo'n bunker waar iedereen weggaat en daar lig je vast. Ik heb het zelf ook meegemaakt. En dan gebeurt er wel heel veel met je. En wat mooi, hè, als je dan mag zeggen, God is erbij. Maar van deze prachtige ervaring en van dit getuigenis zou ik wel zeggen, maak dan niet een norm van. In de zin van een echte christen is nooit bang. Een ware gelovige piekert nooit. Want ja, dan leg je de lat wel heel hoog. En op het moment dat je wel piekert en op het moment dat je wel bang bent, dan komt natuurlijk dat binnen kleine stemmetje van binnen die weer zegt, ja, hoe zit het eigenlijk met jou? Ben je wel een echte gelovige? Afhankelijk van uw achtergrond. Als u een ultragereformeerde achtergrond hebt, zal het sterker spelen dan weer een ander soort achtergrond. Dat besef ik heel goed. Maar dan vind ik Psalm 27 zo'n geweldig lied. Want die spreekt met twee woorden. Enerzijds het getuigenis. God is erbij. En zo is het, gemeente. Maar soms kun je er zelf niet bij. En dat hoor je ook vertolkt in dit lied. En daarom zou ik ook willen zeggen, laat het één lied zijn. De blijdschap hoor ik er, maar ook de moedeloosheid. Een groot geloof en een aangevochten geloof. Je helemaal thuis weten bij God, maar je ook verlaten weten. En het bijzondere is ook dat de overgang van vers 6 naar vers 7 is heel abrupt. Er staat geen overgangszinnetje van ja, als u weet, dat en dat is er met me gebeurd en nu, ja, nu heb ik niet meer zoveel geloof. Nee, dat staat er niet. Het laat het open. En dat maakt het ook dat het ook ons lied kan worden. En dat je erin herkent, dat je woorden aangereikt krijgt ter bemoediging, dat je toch bij God mag horen. Ook al schrik je misschien van je eigen klein geloof. Want Psalm 27, ja, schept die ruimte ook. En dat is ook de kracht van de psalm, hè? Dat is geweldige taal. Ook vanuit het Hebreeuws. Hoe dat zeg maar is opgebouwd. Maar ook gewoon in onze vertalingen. Geweldig. Hoe je de dingen zo verschillend kunt beleven. En soms misschien wel ook in de tijd heel dicht bij elkaar. Enerzijds dat vertrouwen en misschien wel een dag later dat het een aangevochten geloof is. Het sterke hart van het eerste deel van deze psalm is een roepende ziel geworden. Het geschal van de trompetten in vers 6 is een klagen en zoeken geworden. Ik zou ook willen zeggen dat is bevinding. Dat is een beetje ouderwets woord, maar dat is ook geloofservaring, hè? En vroeger noem je dat bevindingen, wat God heeft gedaan, wat je hebt ondervonden aan de Heer, aan je ziel. En dat is best wel actueel. Wat beleef je aan je geloof, zeggen jongeren dan. Nou, zowel dat je houvast vindt, als ook dat je het mist, dat houvast. Ik zou ze alle twee onder bevinding laten staan. En in vers 14 krijg je dan ook antwoord op die aanvechting. Hoe ga je daarmee om dan? En dan zegt vers 14, wacht op de Heere, wees sterk. Er zitten wel gevaren in, hè, als je dit zo leest. Je kunt het heel uit elkaar halen, wacht op de Heere. Dat kun je dan heel passief gaan lezen. Ja, je moet wachten. Het moet je gegeven worden. Hè? En als de Heere God het niet geeft, ja, dan kun je je knieën kapot bidden, maar dan zul je het nooit krijgen. Dat is niet bijbels, hoor. Dat is echt een foute manier van denken, zou ik zeggen. Maar zo kun je soms er wel in staan. Heel passief, ik moet wachten. Dat andere, wees sterk, kun je juist heel actief lezen. Kom je natuurlijk ook wel tegen. Dat is ook het motto van onze samenleving. Hè? Dat geloven in de kracht in jezelf. Je kunt het. Hè? Je bent een, en dan komt er een super positief woord. Je bent een, kan je bent, nou ja, goed, enzovoort. Nou, dat kan soms heel bemoedigend zijn. Zeker voor mensen die in de put zitten. Met jongeren, die ook worstelen met zichzelf. Bijvoorbeeld als je in de puberteit zit. En dan zegt de Heere God dat je mag er zijn. Maar je kunt ook doorschieten. En ook dat op je geloof betrekken. Ik kan het. Ik kies voor Jezus. Dat is me toch wel heel sterk verwoord. En als je nou dit eens samen laat staan. Dat moeten wij ook leren. Niet alles analyseren en zeggen, wat is het ten diepste? Maar laat nou maar gewoon staan. Spreek met meerdere woorden. Wacht op de Heere, wees sterk. Gewoon één zin. En we laten ze zo dicht mogelijk bij elkaar staan. Dat is wel heel mooi, hè? Dan is het ene, dat roept het andere op en het andere vult het eerste weer aan. Ik zou zeggen, het is relationeel. Omgaan met God, de weg bewandelen met de Heere. Dat ontgaat je soms ook. Dat kun je niet allemaal bevatten met je verstand, dat kun je dus ook niet analyseren. Maar dat is een relationeel gebeuren, want je hebt toch een relatie met hem. En daarom geloven is op weg gaan met de ander met een hoofdletter. Dat is niet in je ziel gaan zoeken naar een zaadje van wedergeboorte. Maar dat is je heil vinden in Jezus Christus. Gods enig geboren zoon. Wees sterk. Dat werkwoord dat in het Hebreeuws wordt gebruikt. Heeft ook de betekenis in zich van vastmaken. Nou, u kent het vast wel. Een sterk touw of een sterke knoop. Als je dat goed maakt, dan is dat heel sterk. Nou, dat zit het ook in dit woord. En dan kun je het ook lezen. Een vast hart, niet een sterk hart, maar een vast hart. Een hart dat is vastgemaakt. Waar als het ware een koord van liefde omheen is geslagen. En dat is wel mooi. Dan is dat hart dus niet meer zo gevoelig om te wankelen, om te wiebelen. Maar het wordt standvastig, omdat het ten diepste verbonden is aan God. En dat hoor ik er ook in terug. Vers 14 dan. Hè? En de Heere zal uw hart sterk maken. Wees sterk en hij zal uw hart sterk maken. Prachtige taal, hè? Dan heb je hetzelfde. Van wat is nou wat? Nou ja, laat maar gewoon heel dicht bij elkaar staan. Maar heel dicht schuilen bij je heiland. En daar ook alles van mogen verwachten. Want geloven is dan ook een geheim, dat is het ook. Zonder dat het geheimzinnig is, want dat is het verre van. En nu is de vraag, hoe verhoudt zich nu dat sterk zijn en dat wachten op de Heer? Moet ik denken aan mijn jeugd, waar we deze psalm ook wel zongen. En was daar de gewoonte dat dan de organist, dan bij vers 7, als je dat zong, dan ook altijd wachten met het orgelspel. Ik zal het nooit vergeten. Wacht dan, en hij stopte met spelen. En als gemeente wisten we dat inmiddels, dus we stopten ook met zingen. Ja, wacht, nog een keer stoppen, verlaat u op de Heer. Ja, niet dat ik het muzikaal zo sterk vind, maar ik zal het nooit meer vergeten. En wat het Webber deed, en ik moest dus aan denken toen ik deze preek schreef. Ik werd opgehouden. Er was oponthoud. Je kon niet doorgaan. En dat is wel weer sterk. Dat je denkt, ik moet wel wachten op de Heer. Op Hem. Kortom, Hij is het die mijn levensgang ten diepste bepaalt. Ik wacht op Hem. Hij is de herder. En ik ben een van zijn schaapjes. Wachten is dus ook je plek kennen. En dat vinden wij als westerse mensen natuurlijk verschrikkelijk moeilijk. Hè? Zo autonoom als we willen zijn. Alles in handen willen hebben. Een maakbare samenleving maken. Maar vooral je eigen leven willen maken. En dan opeens ontdekken dat soms je leven afbrokkelt. Dat die macht van ons niet zoveel voorstelt. En dat je moet wachten. En dat deze psalm dan zegt, wees nou eens een kind die het van de Heere verwacht. En wat is dan nou dat wachten? Hè, van vers 27. Psalm 27. Nou, ik denk vooral dat bidden is. Waarom? Omdat het tweede deel begint met een gebed. Hè. Hij roept tot God. En dat eindigt dus ook met die oproep om te wachten. En hij herhaalt het ook. Ja, wacht op de Heere. Het Hebreeuwse uitroepteken. Heb je het begrepen? Dus als we zo kijken, dan kan je kunnen zeggen, ik vind in de belijdenis, hou vast, dat de Heere mijn licht en mijn heil is. Maar tegelijk bid ik erom. Wacht ik in het bidden en kom ik met lege handen. En roep ik en zoek ik. En wil ik ook gehoorzaam zijn. Hè? Dat zegt hij wel. Ik zoek toch ook uw aangezicht, zoals u het mij geleerd hebt. Zoals ik het misschien als kind geleerd heb. En zo kom ik weer bij u terug. En dat is toch ook wel een sterk hart. Dus het is maar de vraag waar je het sterkst bent. In het eerste deel van de psalm of in het tweede deel. Ook al denk ik dat we het liefste in het eerste deel van de psalm zitten. Dan is je geloof ontspannender. En zit je, ja, zoals we noemen, beter in je vel. Maar het kan wel zo zijn dat tweede deel heilzamer voor ons kan zijn. Ook al gun ik niemand moeite en verdriet hoor, maar dat op het moment dat het plaatsvindt in ons leven, je toch ook wel weer heel veel mag leren. Dat je maar een klein mensje bent. En dat je alles mag verwachten van God. Is dat ook niet heel sterk? Dat je vastgehouden wordt door de Heer onze God. Ja, de vraag is natuurlijk wel, hoe komt het dan dat ik dan God ben kwijtgeraakt? Nou, vers 9 spreekt ook over de toorn. Dus het kan wel eens te maken hebben met onze manier van leven. Met onze zonden. Want zonden werken heel ontwrichtend. Die halen ons bij God vandaan. Dat weten we allemaal, denk ik. En zeker als je ze niet wil belijden. Als je verstoppertje blijft spelen voor God. Dan, nou ja, ik denk maar Psalm 32 heeft dat ook heel sterk. Hè? Toen ik ze beleed, toen kwam er pas ruimte. Dus de zonden zorgen natuurlijk wel voor verwijdering. Maar het kan ook zo zijn dat God zelf een stap terug doet. De verborgenheid van God kan ook wel zo zijn dat God zegt, ja, daar heb ik een plan mee. Zoals een vader van zijn kind houdt en die ook kan kastijden. Gewoon, ja, pijn kan doen zelfs, hè. dat klinkt hier ook wel in door. Dat je als mens weer wordt geleerd om op die kleine voetjes te staan zonder op een voetstuk. Dat je weer leert om mens te zijn. Schepsel, zoals God het bedoeld heeft. En dat je ook zegt, Heere God, ik ben van u afhankelijk, van het begin tot het einde. Ja, wachten is moeilijk. Laten we maar heel eerlijk zijn. En zeker voor ons als westerlingen. Het gaat tegen ons zondige hart in. Het gaat tegen onze manier van denken in. En die is voor een deel ook zondig, denk ik. Want wij denken ook wel onbewust vaak, we hebben recht op geluk en voorspoed. En als dat ontbreekt, dan gaan we daarvoor zorgen dat het weer hersteld wordt. Zoals ik bij iemand las, die zeggen, eigenlijk is alles oplosbaar. Als je iets niet weet, doe je computer aan of je tablet. En op internet, daar vind je het juiste antwoord. Heb je geen geld? Nou, dan leen je toch geld. Heb je geen baan? Dan zorg je dat je LinkedIn-profiel weer op orde is. Is er dan een hand met je gezondheid? Ga je naar de dokter en anders wel naar het ziekenhuis. Ben je op zoek naar een partner? Nou, dan ga je naar een datingsite. Heb je te weinig innerlijke rust? Dan ga je naar een psycholoog. En stuk voor stuk hoeven ze niet fout te zijn. Maar het is een manier van denken. Wij zoeken wat af, hè, als westerlingen. Maar wie zoekt de Heere? Dat is een vraag die me echt kan benauwen. Ook in de stad waar ik nu woon, met zoveel inwoners. En waar de kerk zo klein is geworden. Wie zoekt de Heere? Geloven, hè, is dus niet alleen maar thuis zijn bij God, maar ook wachten op God. Dat je het ook de tijd los moet laten. Dat moet je leren. En mijn vraag is, waar kun je dat het beste leren? In deze psalm, daar speelt natuurlijk ook de tent, de tabernakel, of je zou ook door kunnen vertalen naar de tempel, een belangrijke rol. Daar waar je samenkomt. En wat ik al zei, psalm 27 zou je kunnen lezen als de kleine pedagogiek van geloven. Durven geloven en durven wachten. Waar kun je dat beter doen dan in het midden van de gemeente? Juist nu de kerk klein is geworden. Waarin de samenleving andere taal spreekt en anders in het leven staat en andere keuzes maakt. Dan hebben we elkaar zo hard nodig. De kerk is niet omdat dat hoort. Hè, dat is een zekere, ja, dat is een plicht. Je hoort naar de kerk te gaan. Nee, maar wij zijn inmiddels toch, ik zou zeggen, veel verder. We kunnen niet zonder elkaar. Wat hebben we elkaar toch nodig als het lichaam van Jezus Christus? En in het midden van de gemeente, daar helpen we elkaar. Om de naam van de Heere groot te maken. Te zeggen, de Heer is mijn licht en mijn heil. Maar in het midden van de gemeente oefenen wij ook in het wachten. En dan neem je elkaar bij de hand. Dan bidden we voor elkaar. En zo proberen we broeders en zusters te zijn. Om zo elkaar mee te nemen op de levensreis met de Heer onze God. Om te wonen in het huis van de Heer. Om zijn lieflijkheid te aanschouwen. Dat is een heel mooi woord, hè? Lieflijkheid van de Heer. Dat je daar kunt opademen. En daar kennen we toch, denk ik, velen toch wel een ervaring van. Hè? Dat je ook juist op zondag, in het midden van de gemeente, daar voel je als het ware extra de snaren van je ziel. Ook als je bijvoorbeeld ziek bent en wordt voor je gebeden, dan hoe vaak ik niet zie dat mensen volschieten. Juist samen voor Gods aangezicht. Daar leer ik om te wachten. En krijg ik ook moed om te wachten. En zo is Psalm 27 de pedagogiek van de moed om te blijven geloven. Om te zingen en om te bidden. En om je vast te klampen aan onze God. En zo hebben wij mogen stilstaan bij deze mooie psalm. Over dat sterke hart dat vastgemaakt wordt. Dat zich verbonden weet aan de Heere. En nieuwtestamentisch aan de Heer Jezus Christus. Hoe hij ook door die diepe weg is gegaan van de aanvechting, van het gebed. Hij is ook degene die weet wat het tweede deel van Psalm 27, wat dat betekent, wat dat inhoudt. Omdat hij alles voor ons overgehad heeft. Daarom, die God bij wie we zoeken, die is zo betrouwbaar. Die heeft ook zelf, die heeft er weet van. Meer dan wij ons kunnen bevatten. En daarom durven wij te wachten. Wachten op de Heer. In het Nieuwe Testament, in 1 Petrus 5, dus hebben we dat gedeelte gelezen. 1 Petrus 5, vers 10. Maar al moet u nog een korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige heerlijkheid. Daar komt het. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Dus in het Nieuwe Testament is wachten ook staande blijven. In onze tijd. Een tijd die ik ook ervaar als een duistere tijd. Moet ik heel eerlijk zijn, ook al hou ik van het leven en hou ik van de stad, vind ik daar ook heel veel duisternis in zitten. Namelijk de duisternis van de godloosheid. En dan is geloven soms ook moeilijk. En ik zie met onze jongeren, met onze catechizanten, geloven om het vol te houden. En laten wij daar maar als volwassenen hen voorgaan. En biddend om erheen staan. Wachten. Wachten op de Heer. Wachten op een nieuwe tijd. Wachten op de grote morgen die komen zal. En die grote morgen die zal bepalen hoe ik nu in het leven sta. Dat licht schijnt al vooruit. Op dat leven dat lang niet altijd makkelijk is. Maar als je dat mag weten. Als dat het vooruitzicht is. Dan durven we tegen elkaar te zeggen, gemeente, wees dan dapper en vastberaden. Ja, wacht op de Heer. Amen. Gemeente, zullen we samen de Heere danken en ook voor elkaar bidden. Heer onze God, heilige en liefdevolle Vader, wij danken u voor deze dienst, voor uw woord, voor hoe wij vanmiddag samen onder uw woord mochten vertoeven. En wat is dat heerlijk, om dan met zo'n psalm bezig te zijn. Om woorden aangereikt te krijgen, waar we soms op zoek naar zijn, omdat we onszelf soms niet begrijpen. In het hart dat soms zo verschillend kan zijn, zo blij en zo verdrietig, zo onzeker. En dan geeft u ons woorden, in één lied, en zo heel verschillend. Heren, dat wij elkaar mogen bemoedigen met die woorden. Door ook samen, ze hebben het ook gezongen, u bent ja, ons licht en ons heil. Bij u is het leven, heren, bij u alleen. En dat is zoiets groots. Geef dat we ons daar nooit ja, te groot voor zullen voelen. Maar dat we ons klein zullen maken om ons te verwonderen in de grootheid en de liefde van u. Om u lief te hebben. Met heel ons hart, met heel onze ziel, met alle krachten waar ik vanochtend over mocht preken. Dat dat toch ook ons hele leven mag stempelen. Die gerichtheid op u, Heere. Ook als we u soms kwijtraken. In de stormen van het bestaan. Want niet iedereen ja, zal het op dezelfde manier doorstaan ook. Dat weten we ook. En Heere, dan moeten we ook maar heel eerlijk erkennen. We zijn allemaal stuk voor stuk maar kleine mensjes. En ons hart is niet zo sterk. Maar we vragen u, maak ons sterk. Hou ons vast. Geef ons een vast hart. Vast gebonden aan het werk van de Heer Jezus Christus en gedragen door de kracht van uw geest. En dat willen we ook samen belijden in, ja, in dit gebed. Dat we alleen zo durven te leven. En zo ook ja, naar voren durven te kijken. Ook al zullen we dat heel verschillend doen. Jonge mensen kijken natuurlijk heel anders naar morgen dan wanneer we 80 zijn. Maar mag een ieder met zijn eigen levensfase vanuit het geloof naar morgen kijken. Heren, zo denken we ook aan het echtpaar Den Doom, die 25 september 60 jaar getrouwd hoofd te zijn. Dat is toch wel heel veel, heren. En daar danken we u voor. Ook al lees ik hier dat er zorgen zijn, rondom de gezondheid van zuster Den Doom. Heren God, we dragen hen en ook hun gezin, hun nageslacht aan u op. Wees u erbij. In de dankbaarheid, in alles wat ze gekregen hebben. Maar ook hoe wij naar morgen kijken. Ook als we natuurlijk oud zijn geworden, anders ook niet meer zo lang zullen leven. Maar Heere, dat we dan ook verwachtingsvol mogen zijn. Op u zullen wachten. Want u bent toch de God van ons leven. Ons licht en ons heil. Dan hoeven we toch ook niet bang te zijn. Zelfs niet bang voor dat kleine hart van onszelf. Als u het roer maar overneemt, dan kunnen we verder. Heren, we bidden voor elkaar. Ook nu de gemeente een beroep op mij heeft uitgebracht. Nu ben ik aan zet, als het ware. En zo makkelijk is dat ook nog niet. Maar wijs mij en ons de weg. En in dat vertrouwen willen we deze weken gaan. Ook als we straks, donderdag 4 oktober, elkaar weer mogen ontmoeten. In een andere soort setting, zegen dat ook. En zo leggen we ook dit beroep in uw handen. Zo bidden wij voor elkaar. Ja, Heere, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons, Heere, en bij uw gehele kerk. Aan de avond van de dag. Aan de avond van het leven. Aan de avond van de wereld. Blijf bij ons, Heere, met uw genade en goedheid. Met uw troost en zegen. Met uw woord en sacrament. Blijf bij ons, Heere, wanneer over ons komt de nacht van de beproeving en van angst. De nacht van twijfel en aanvechting. De nacht van de strenge, bittere dood. Heere, blijf bij ons. In leven en in sterven. In tijd en eeuwigheid. Amen. Gemeente, ons slotlied is uit het liedboek gezang 409 en daarvan de versen 1, 2 en 5. Een loflied aan de Heer onze God, waarvan we ook weten dat hij ons doordraagt, hè, door veel duisternis en dood, zoals het ook staat in vers 1. Gezang 409, 1, 2 en 5. Wij mogen allen van hier gaan als gezegende mensen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.